Zijn we er klaar voor? De laatste in de serie. De laatste in de serie van de eindtijdprofetieën. Want we zijn uiteindelijk aangekomen bij een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Maar gewoon eventjes, want sommigen van jullie die hebben niet de hele serie bij kunnen wonen. Die hebben wellicht bepaalde zaken ook gemist. In ieder geval kunt u naar onze YouTube-kanaal. Want alle predikingen over de eindtijd, die staan allemaal netjes, chronologisch in volgorde, staan daar. Dus u kunt altijd eventjes teruggaan. En ik denk dat eigenlijk u als gemeente best wel bevoorrecht bent. Want daar zijn niet zoveel gemeenten die zo uitvoerig over de eindtijd preken. En dus u boft. U zit in een hele goede gemeente. U snapt hem, hè? Ja. Oké, ik ga even terug naar even gewoon een soort samenvatting, een notendop in een notendop. Want wij leven nu in de genadetijd. Het is nu nog genade. Ja, we leven in de kerkera. We zijn de gemeente van Jezus Christus. En wij zijn dat zout, wij zijn dat licht. Maar er gaat straks een moment komen. En we zien om ons heen dat de duisternis aan het toenemen is. Maar daardoor zullen wij ook als kerk steeds krachtiger mogen gaan opstaan. Amen? Want we weten, er gaat een moment komen in de toekomst dat Jezus ons komt halen als zijn bruid. Worden padboem, worden we opgenomen. En we ontmoeten Jezus in de lucht, in de wolken. Ja? Maar dan is het vervelend voor hier de mensen hier op aarde, als ze dus er niet bij zijn, die blijven dus achter, want dan komt er 7 jaren van een grote verdrukking. Want het zout is weg, het licht is weg, wij als kerk zijn weg. En op de een of andere manier kan dan ook de vijand, Satan, we hebben dan de antichrist, we hebben de valse profeet, die kan dan in 7 jaar helemaal zijn gang gaan. Hij gaat dan helemaal los. Helemaal los. En dan zal het een verschrikkelijke tijd zijn. En aan de andere kant zal er een enorme grote oogst gaan zijn. Want mensen gaan dan massaal ook kiezen voor Jezus. De tegenstellingen zullen alleen maar groter en groter zijn. En ondertussen, wij als kerk, wij zijn opgenomen. Wij als gelovigen komen dan ook voor weer in die troonzaal voor de rechterstoel van Christus. De Bema wordt dat ook wel genoemd. En we worden ook beoordeeld naar werken. We zijn natuurlijk gered, maar daarin ontvangen we een beloning. En dat kunnen we vinden in 2 Korinthe. Want wij gelovigen moeten alleen voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient. Voor wat hij of zij in zijn leven hier op aarde heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. En dan zal er ook dat bruidsmaal zijn. Maar na die 7 jaar gaat er iets bijzonders gebeuren. Want wij zijn dan bij de Heer in onze verheerlijkte lichamen. En Jezus die gaat terugkomen. Dan komt hij niet, want hij is nu gekomen als een lam geslacht voor ons allemaal. Maar dan komt hij terug als een leeuw. Hij komt terug. En hij gaat afrekenen met het kwaad. En dat wordt Armageddon wordt dat ook genoemd. Waar de volkeren verzamelen voor de oorlog. En dan gaat er een wederkomst dus van Jezus zijn in zijn heerlijkheid. En wat gebeurt er met de antichrist en de valse profeten die 7 jaar lang los zijn gegaan. Zij worden gegrepen en zij worden na die 7 jaar geworpen in de poel van vuur. Openbaringen hoofdstuk 19 vers 19. Wat gebeurt er met Satan? Satan wordt dan nog niet in die poel gegooid van vuur, maar hij wordt gebonden. Hij wordt gebonden voor hoe lang? Voor 1000 jaar wordt hij gebonden. Want dan gaat dus het 1000-jarig vrederijk hier op aarde in gang gezet worden, waar dus Jezus gaat regeren vanaf Sion, vanaf Jeruzalem, waarin hij echt die koning der koningen zal zijn met een wereldwijde heerschappij. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en... Ja, dat is onder andere ook in dat 1000-jarig vrederijk, waardoor werkelijk het koninkrijk van God hier op aarde gevestigd gaat zijn. En Satan zal dan gebonden zijn. En wij als heiligen regeren met Jezus, met dat verheerlijkte lichaam. Daar zal een wereldwijde vrede zijn en een welvaart. De oorlog zal verdwijnen. Er zal geen oorlog zijn in dat vrederijk, het heet niet voor niets een vrederijk. Wapens worden omgevormd tot werktuigen voor voedselvoorziening. Hè? Want bijvoorbeeld, dat vinden we in Jesaja hoofdstuk 2 vers 4. Dan zullen zijn zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. 1000 jaar lang geen oorlog. Daar zal een welvaart zijn. Daar zal een shalom-economie zijn. Van welvaart. Ook het dierenrijk, dat hebben we vorige week. Ja, dat staat nog in een plaatje van 2 weken terug. Wie weet kan Marusha dat nog vinden. Maar in ieder geval, het dierenrijk. De Bijbel vertelt in Jesaja hoofdstuk 11. Dat de wolf zal bij het lam verblijven. De luipaard bij het bokje neerliggen. Het zoogkind, de baby, zal bij het hol van de adder gewoon kunnen spelen. Het gespenen kind zal zijn hand uitstrekken naar het nest van de gifslang. En dat kan dan allemaal. Dat is allemaal een uiting van het vrederijk op het moment dat de koning, de koningen, zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Er gaat een heleboel anders worden. Ook de natuur zal hersteld gaan zijn in die 1000 jaar. Dorheid en woestijn worden omgevormd tot vruchtbare plekken, vol leven met stromende waterbronnen en bloeiende bloemen. Jesaja hoofdstuk 35 kunt u dat lezen. Er zal ook geen ziekte zijn. Wat de Bijbel zegt in Jesaja 35, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven worden geopend, dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme juichen. Dus alle beperkingen en ziekten zijn dan verdwenen. Blinden krijgen zicht, doven zullen horen en de lammen zullen springen, die zullen op kunnen springen van vreugde. En ook in die 1000 jaar zal men heel lang kunnen blijven leven. Dus de mensen die door de grote verdrukking heen zijn gegaan, zich niet hebben gebogen voor die antichrist en de valse profeet, die dus de waarheid hebben vastgehouden, ondanks alle grote verdrukkingen die daar waren. He, die gaan die 1000-jarige vrederijk binnen. En dan zullen ze die tijd dan ook meemaken. Dus dan zijn daar de mensen, de voormalige kerk, met een verheerlijkte lichaam met Jezus regeren. Maar er zullen ook gewoon mensen zijn in dat 1000-jarige vrederijk. Gewoon mensen van vlees en bloed. Daar zullen gewoon huwelijken zijn. Daar zullen gezinnen zijn. Daar zal heel veel dingen gewoon normaal, gewoon een welvaartseconomie. En men zal heel oud worden. Want Jesaja 65 zegt, daar zal niet meer zijn een zuigeling die slechts enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want wie sterft als een 100-jarige zal nog als een jongen beschouwd worden. Dus er gaat een hele dynamische tijd zijn. Als je zegt, van, hoe was dat ook alweer? 2 weken terug heb ik hier specifiek dan ook veel uitgebreider over gesproken. Dus het millennium, dat 1000-jarige vrederijk, is Christus zichtbare, rechtvaardige heerschappij hier op aarde. Vrede, herstel, aanbidding. Met ons als heiligen die meeregeren. Totdat de God de geschiedenis sluit. En dan gaat de eeuwige staat open. Daar gaat dus een, na dat 1000-jarige vrederijk, gaat er nog iets heel belangrijks plaatsvinden. Want het millennium is een tussenfase. Tussen de huidige wereld en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het millennium toont eigenlijk hoe de wereld eruit ziet zonder de directe invloed van Satan. Want Satan is gebonden. Satan is gebonden. Die kan niks meer doen. Daar zijn wij als heiligen die met Jezus regeren. Daar zijn dan de mensen van vlees en bloed. Maar die hebben nog steeds wel, die mensen hebben nog steeds een zondige natuur. En Jezus regeert dus vanuit Jeruzalem. En na die 1000 jaar komt Satan nog 1 keer tevoorschijn, zegt de Bijbel, en gaat hij nog 1 keer rond en wordt hij losgelaten om de volken te misleiden. Dus er zijn nog steeds allerlei volkeren hier op aarde. Jezus regeert vanuit Jeruzalem. En na die 1000 jaar, Openbaringen 20, hoofdstuk 7 en 8. Na die 1000 jaar zal de Satan losgelaten worden, zegt de Bijbel, om de volken te misleiden. Dus mensen die dan nog op aarde leven, de sterfelijke mensen, hebben dus nog steeds die zondige natuur. En die worden eigenlijk dan nog steeds weer opnieuw beproefd. Voor wie kiezen ze? Voor wie kiezen ze? En dan komt eigenlijk het ware karakter van de mens naar boven. Want op die momenten zal de mens opnieuw moeten gaan kiezen. Kiezen voor Jezus. En ze hebben hem 1000 jaar bij spreken meegemaakt. En toch zullen er mensen zijn die dan nog gaan kiezen tegen God. Kan je bijna niet voorstellen, maar dat laat ook zien de hartsgesteldheid van mensen. Want de ware gesteldheid van het hart komt dan naar boven en demonstreert dan opnieuw dat ook al leef je in een perfecte omgeving. Met Jezus als koning. De mensen nog steeds een keuze moeten maken. En dat laat dus ook zien dat het uiteindelijk gaat om jouw hart. Om jouw hart. Nou, er gaat dan nog een laatste belegering plaatsvinden met een goddelijk ingrijpen. Openbaringen hoofdstuk 20 vers 9 zegt: het legerkamp van de gelovigen, dus de legers, omsingelde het legerkamp van de gelovigen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer en verslindt hen. En dat is dan ook gelijk de definitieve afrekening met Satan, want Satan wordt gegrepen. En hij wordt geworpen in de poel van vuur, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En daar zal hij zijn voor eeuwig. En wordt hij dag en nacht gepijnigd. Openbaringen 20 vers 10. Dus God rekent volledig af met het kwaad. Volledig. Volledig. Het kwaad is er dan niet meer. Hij rekent er volledig mee af. Maar we hebben nog iets gemist. Want wat gebeurt er nou met al die doden? Want mensen die gestorven zijn zonder Jezus, zonder die rechtvaardigheid in Christus, waar zijn die? Die zijn nog steeds dood. En waar waren ze? En dan moet je helemaal teruggaan naar het begin van waar we mee begonnen zijn, over de dood en het dodenrijk. Want er is nog steeds een dodenrijk, daar waar de doden zijn. Weet je nog wel? Want het dodenrijk bestond uit 2 compartimenten. Gaat u maar terug naar de predikingen op YouTube. Dan kunt u dat nog een keertje horen. Maar dus die doden zitten nog steeds in dat dodenrijk. En na die 1000 jaar komt daar weer opnieuw, nou, dat woord, dat troonzaal. Wat staat er in Openbaringen 20 vers 11? Ik zag een grote witte. Daar komt een grote witte troon. Daar is een grote witte troon. En Johannes, die zag vanuit die openbaring die grote witte troon. En hij, wat zag hij nog meer? De doden. De doden stonden voor God. Dat waren al die mensen. Mannen. Vrouwen die niet voor Jezus hebben gekozen, die stonden voor God. En in de hemel zijn er allemaal boeken. Want de Bijbel zegt, boeken werden geopend. Meervoud, boeken werden geopend. En een ander boek. En dat is het boek des levens. En zij werden geoordeeld naar hun werken. Ik ga het even helemaal voorlezen. En ik zag de doden belangrijke en gewone mensen, klein, groot, voor God staan. En er werden dus die boeken opengedaan. Er werd nog een ander boek opengedaan, het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond erin. Dus er wordt nauwkeurig bijgehouden hoe wij in dit leven handelen, wat we doen. Want alles wat ze hadden gedaan, stond erin. Alle doden kwamen tevoorschijn. Uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld, iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood. De zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven, werd hij in de zee van vuur gegooid. Jullie kunnen ook wel dus uit herleiden dat er gradaties zijn in de mate waarin iemand die dus Jezus niet heeft erkend, wordt geoordeeld en wordt bestraft, gestraft. De straf is helaas voor al die mensen, en dat is iets voor ons, omdat dat kunnen we bijna niet begrijpen, omdat wij in deze tijd leven. En er is altijd een klok die ergens stikt en dan denk je van ja, maar dan zal het op een gegeven moment toch wel genoeg zijn. Maar in de eeuwigheid is daar die eeuwigheid. Daar is dus die eeuwigheid. Dus voor de eeuwigheid zullen ze dan afgezonderd worden. Zullen gestraft worden. Maar er zijn wel dus gradaties. Dus er zijn nu momenteel mensen die we allemaal wellicht wel kennen vanuit het nieuws. Waar we denken van zo. Die hebben heel veel op hun kerfstok. Die hebben heel veel op hun geweten. Die zullen dus ook een zwaardere straf ontvangen. Ten opzichte van iemand die zegt, ja maar weet je, en die mensen, die komt je elke dag wel tegen. Ja maar zo slecht ben ik niet. Yo, ik heb toch geen bank overvallen, ik heb toch geen moord gepleegd. En zijn gewoon hele lieve mensen getrouwd, hebben een gezinnetje, ze gaan gewoon fijn naar hun werk. Ze zijn bezig met een pensioen, alles natuurlijk hier op aarde, lekker op vakantie. Zo slecht ben ik toch ook niet. En dan probeer je ze te vertellen over Jezus. Die onzin, nee hoor, dat geloof ik niet. Oh, dat doet zeer in je hart, want je weet, het gaat om Jezus. We kunnen hier op aarde, zeker in Nederland, kun je redelijk leven. Het is allemaal wel fijn, er zijn allemaal wel de voorzieningen. We hebben allemaal een huis, een dak boven het hoofd. En zo slecht ben ik toch niet? Dan sta je bij het koffiezetapparaat en... Ja, wat ga jij van het weekend doen? En dan ze praten over van alles. Kent u die mensen? Ogenschijnlijk gaat het gewoon helemaal goed en het zijn geen slechte mensen. Ze zijn geen slechte mensen. Maar toch, zegt de Bijbel, zonder Jezus, zonder de erkenning dat Jezus de Zoon van God is, dat hij het offer heeft gebracht, zal het met die persoon voor de witte troon, nou, alles wat in de boeken dan ook is beschreven, op het moment dat die naam niet voorkomt in het boek des levens, voor de eeuwigheid, en dat duurt heel erg lang. Duurt heel erg lang. En dan ben je er niet bij. En ik weet niet precies, ik heb het onderzocht en ik... Hoe zou dat nou werken met het boek des levens? En ik zeg niet dat het zo is, maar ik kan soms hier en daar uit opvatten dat, want er is een boek over ons leven geschreven, Psalm 139. Zou het zo kunnen zijn dat elk mens die op de een of andere manier verwekt is in de moederschoot, in dat boek des levens staat? Dat het gewoon, eigenlijk iedereen staat erin. Maar door de keuze die je maakt, hier op aarde, zorg je er zelf voor dat jouw naam, want dat staat ook in de Bijbel, wordt uitgewist. Dat staat er ook wel. Dus stel je voor dat je er zelf er verantwoordelijk voor bent, dat jouw eigen naam, die normaal gesproken erin stond, wordt uitgewist. Dus een gedachte waarmee ik dan ook wel eens rondloop. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo is, maar op zich ergens ook alweer een logische gedachte dat gewoon elk mens verwekt in de moederschoot. Dus ook al die kleine babytjes in de moederschoot die worden geaborteerd, die staan daar gewoon. Dat een David ook zegt, ik zal mijn kind ontmoeten. Nadat hij met Batsema had liggen rommelen, het kindje had verwekt. En het kindje die sterft. Maar hij zegt, ik zal het kind ontmoeten. Dat is even een gedachte die ik dan ook nog wel had in al die voorbereidingen. Even denken hoor, waar ga ik nog mee verder? Want dus dat is wat er dus gebeurt in die troonzaal, de witte troon. En dan gaan we, langzaam zeker, gaan we dus meemaken dat Jezus ook zegt, het is voorbij. Het is voorbij. Het is voorbij. Het is gebeurd. Openbaringen 21 vers 6. Waarin eigenlijk hij dus zegt, Openbaringen 21 vers 6. Het is voorbij. Het is gebeurd. Het is klaar. De zielen zijn gered. Oordelen zijn over de wereld gekomen. De grote verdrukking is voorbij. Het duizendjarig vrederijk is voorbij. Tijd is geëindigd. En de eeuwigheid begint. En op dat moment gaat God dus komen met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. Want de huidige aarde en de huidige hemel, zoals wij die nu vandaag nog kennen, zal vergaan. Zal verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op de aarde is gedaan, zal verbranden. Ik had er een heel mooi plaatje van. Maar God heeft beloofd dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. 2 Petrus hoofdstuk 3. Oké. De hemel, na dat duizendjarige vrederijk, dat zal onherkenbaar anders voelen. Want Openbaring 21 zegt, er zal geen dood meer zijn. Dus dood is klaar, dood is voorbij. Je leeft voor eeuwig. En hier op aarde bepaal je waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen, maar iedereen leeft voor eeuwig. Ook de mensen die Jezus niet hebben leren kennen, die niet voor hem wilden buigen, die hem niet wilden erkennen, ook zij leven voor eeuwig. Maar het is aan jou en aan mij, waar gaan we de eeuwigheid doorbrengen? Want daar zal in ieder geval geen dood zijn, geen begrafenissen, geen ziekte, geen ouderdom, geen verdriet of rouw, geen depressie, geen sombere dagen meer, geen tranen. Want God zelf wist ze af, daar zal geen verdriet meer zijn, geen pijn, geen fysieke of emotionele pijn, geen breuken in relaties, dat zal er allemaal niet meer zijn. Dus we gaan van Openbaringen 20 naar Openbaringen 21, wat dus beschrijft het nieuwe Jeruzalem, wat neerdaalt uit de hemel. En we leven in vers 9 van hoofdstuk 21 Openbaring. Een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden, kwam naar mij toe. En dat is Johannes. En hij zei tegen mij, tegen Johannes, kom, dan zal ik je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. En hij, die engel, nam mijn geest mee naar de top van een groot hoge berg. En hij liet mij de grote heilige stad Jeruzalem zien. Die uit de hemel neerdaalde. Bij God vandaan. De stad had dezelfde stralende macht en majesteit als God. Ze was zo mooi als een prachtige edelsteen. Een rode jaspis. Schitterend als kristal. En de rest van het hoofdstuk zal ik even proberen samen te vatten. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. Dus dat is dat moment, die overgang van de duizendjarige vredigheid naar die eeuwige staat. Dan komt daar dus dat nieuwe Jeruzalem, de bruid van het lam. En dat nieuwe Jeruzalem wordt omringd door een grote muur. Dat kunt je allemaal lezen in Openbaring 21. En die grote muren, die hebben 12 poorten. Elk bewaakt door een engel. En genoemd naar de stammen van Israël. En die muren rust op 12 fundamenten met de namen van de apostelen van het lam. Gods volk compleet en één. En de engel die bij Johannes was, die meet. Dus ze geven de maten van dat nieuwe Jeruzalem. Met andere woorden, hoe groot is dat? Is die nieuwe stad? De engel meet dat nieuwe Jeruzalem. En hoe groot is dat? Weet u dat? In de Bijbel kunnen we vinden dat het om 2200 kilometer gaat. Dat kunt u allemaal lezen in Openbaring 21. En het is ook, dat weet u wellicht niet, dat heeft u misschien nooit beseft, het gaat om een kubus. Het gaat om een kubus, zegt de Bijbel. Een perfect kubus van 2200 kilometer hoog, 22 kilometer breed en 2200 kilometer lang. Met muren van jaspis, fundamenten schitterend in 12 edelstenen, poorten van reusachtige parels en straten van zuiver goud, helder als glas. Je kan het gewoon zo lezen wat er staat in Openbaring 21. Er is niks verzonnen, dat staat er gewoon. In het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel, want God en het Lam zijn zelf het heiligdom. Er is geen zon of maan nodig, want het Lam is het licht. De poorten, die 12 poorten, 3 aan alle kanten, die staan altijd open. En alleen wie geschreven staat in het boek van het leven, mag binnengaan. Heeft u dat begrepen, dat we praten over 2200 kilometer? Ik had er een prachtig mooi plaatje van. De maan. Stel je nou eens voor, de maan is iets groter. Die is iets van 3700 kilometer in doorsnee. Maar we praten dus over 2200 kilometer. Dus stel je voor dat de maan, even als vergelijking, dan kunnen we het ons een beetje voorstellen, langzaam maar zeker naar beneden komt. Want dat kwam naar beneden. Dus stel je voor dat gewoon de maan naar beneden komt, gewoon ongeveer qua grootte, en die daalt neer. 2200 kilometer. Dat is vanaf hier naar Noord-Afrika. Marokko. Dat is de... zo groot. En dan is het niet alleen hoog, maar het is ook breed, het is lang, maar ook hoog. De Euromast is iets van 185 meter. Laten we er 200 van maken. Stel je voor dat je 5 Euromasten op elkaar gaat zetten. En stel je voor dat dat 1 verdieping is. 1 verdieping. Dan zit je op 1 kilometer. 5 Euromasten op elkaar is 1 kilometer. Dat is hoog, hè? Als een verdieping. En dat moet je dus 2200 keer kunnen doen. Zo hoog. Wow. Hey, dat is onze God, hè? Dat is onze God, hè? Dat is even... En weet je wat zo... Toen ik dat las, kreeg ik gewoon kippenvel. Dit verwijst ook naar de heilige der heiligen. Je weet toch, Salomo heeft toch die tempel gebouwd? Prachtig mooi. En wat was het? Wat was nou het allerbelangrijkste in de tempel? Het heilige der heiligen, toch? Dat was helemaal bekleed met goud. Weet u dat dat ook een kubus was? Was ook een kubus? 9 meter hoog, 9 meter breed, 9 meter. In lengte, in 20 el in zijn breedte en 20 el in zijn hoogte. Hij overtrok dan met blad goud. Met andere woorden, de hele stad is één groot heilige der heiligen. God woont bij de mensen. En daar kunnen heel veel mensen terecht. Dus hoe ons niet druk te maken dat er geen ruimte zou zijn in dat nieuwe Jeruzalem. Want we praten dan alleen nog maar over de stad. Over het nieuwe Jeruzalem. We praten nog niet eens over de aarde. De nieuwe aarde. We praten alleen nog maar even over de stad. Die God, die wellicht er nu ook al is. Dat weten we niet precies. Maar wij zijn dan verheerlijkt. Wij hebben een verheerlijk lichaam. Wij kunnen dingen doen in ons verheerlijkte lichaam die wij vandaag de dag absoluut niet kunnen doen. Ik zal er wellicht straks nog even iets over zeggen. Maar het is luxueus. De glorie van God straalt ervan af. Alles ademt pracht en majesteit uit. Muren van jaspis, diamantachtig moet dat zijn. Straten van zuiver goud, doorzichtig als glas. Fundamenten ingelegd met 12 soorten edelstenen. Kleuren die alle regenbogen overtreffen. De poorten zijn gemaakt van een parel. 12 reusachtige parels. En u weet hoe een parel ontstaat, toch? Zo is een oester, er komt zo'n zandkorreltje in die oester, een vuiligheid, een beestje of wat dan ook. En die oester, dat beestje, die heeft een heel zwak lichaampje en die irriteert zich daaraan. Dat doet zeer, dat verwondt dat oestertje en die gaat om dat zandkorreltje heen parelmoer maken. En zo ontstaat een prachtige mooie parel. Hé, dat is een mooi beeld. Dus stel je voor, dus 12 van die prachtige mooie parels waar je doorheen gaat. Waardoor je heen beweegt. En elke keer als je door zo'n parel heen gaat, mag je denken aan het volbrachte werk van Jezus. Die met zijn genade onze zonde heeft bedekt. Laagje voor laagje voor laagje voor laagje. Prachtig mooi beeld dat we elke keer weer opnieuw als we door die poort heen gaan mogen denken aan het volbrachte werk van Jezus. Jongens, het is perfect. Niets ontbreekt daar. Geen tempel is meer nodig, want God en het Lam zijn zelf die tempel. De zon en de maan, die zijn er dan niet meer, want die zijn niet nodig, want Gods glorie is het licht. Daar is geen nacht, daar is geen duisternis, daar is geen gevaar. De poorten staan altijd open. Dit betekent een ononderbroken toegang tot God. Daar is geen afstand, daar is geen barrière. Daar is niet meer zo'n koperen hemel die ervaart dat je je gebeden niet meer doorheen brengt. Nee, we hebben direct toegang tot God. Prachtig mooi. En het is ook permanent. Voor altijd zullen we bij hem zijn. Daar is geen einddatum. Daar is geen verval. Daar is geen vergankelijkheid. En voor ons als mensen is dat heel moeilijk voor te stellen, omdat wij altijd dat klokje hebben. Dat we zitten te kijken, hoe laat is het nu? Want straks willen we wel eten, en straks gaan we dit doen, en straks gaan we dat doen. En morgen, oh ja, morgen moeten we werken. Oh, we hebben altijd die tijd. Altijd die tijd. En toch zal er in de eeuwigheid wel iets zijn van tijd. Het is niet tijdloos. Want de Bijbel zegt in Openbaring 22, de boom des levens draagt elke maand vrucht. Met andere woorden, daar zijn wel cyclussen, daar is een bepaald ritme. Want toen God de hemel en de aarde schiep hij tijd. En helaas door de zondeval is tijd in die zin ook corrupt geworden. Waardoor we eigenlijk allemaal wel te maken gaan hebben met een moment dat we er niet meer zullen zijn. Maar in de eeuwigheid is dat anders. Daar zal een continuïteit zijn. De tijd in de eeuwige staat is namelijk dan niet meer gebonden aan verval, aan dood of beperking. We tellen geen jaren meer die ons dichter bij de dood brengen. Want wij hebben geen leeftijd in de hemel. Stel je voor. Want wij zijn er allemaal bij als dit gebeurt. Want wij, als wij Jezus hebben erkend en tot die heilige behoren en we staan in dat boek van het leven, dan zal in die overgang van het duizendjarig vrederijk naar de eeuwige staat met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem, wij zijn daarbij aanwezig. Wij zullen dat mogen gaan aanschouwen. Ik denk dat wij helemaal perplex zullen staan van de grootheid en de heerlijkheid en de glorie van God. Die dan op zijn manier, op zijn wijze, opnieuw gaat scheppen vanuit het niets. Wij zullen dat mogen gaan bekijken. Wij zullen dat gaan zien. Want je opent je ogen en dan zullen wij getuigen zijn dat het nieuwe Jeruzalem dan neerdaalt uit de hemel. Een stad zo groot en schitterend, dat straalt als een diamant. Die kleuren, wat een kleurenpracht zal dat gaan zijn. Onze zintuigen, het horen, proeven. Ik denk dat dat extra dimensies heeft gekregen. Want jullie kijken nu naar Patrick 1.0. Weet u nog wel? Patrick 1.0. Maar strakjes, zult u me goed moeten kijken, ben jij dat nou echt Patrick? Want dan zie ik eruit als Patrick 1000.0. Ja, maar jij ook. U ook. Wij allemaal 1000.0. En onze zintuigen zijn zo anders. Stel je voor, Timothy. Je speelt straks. Maar de tonen die je speelt kun je niet alleen horen. Maar je ruikt. Je ruikt het. Jezus is overwinnaar. Dat lied, als we dat dan gaan zingen, dan hoor je dat niet alleen. Je voelt en ervaart niet alleen de heerlijkheid en de glorie, maar je proeft in je mond de overwinning. Stel je voor dat die dimensies allemaal daar gaan zijn. Geen idee, maar ik kan me wel voorstellen dat het veel meer zal zijn dan dat we vandaag de dag ervaren. Overal zullen we wellicht dan muziek horen, ruiken. Je ademt dan de lucht in, fris, puur, doordrenkt met geuren die we nooit gekend hebben. bloemen, kruiden, vruchten, de geur van leven zelf. En elke geur draagt een verhaal, een herinnering, een dimensie van de goedheid van God. We kunnen ook eten. Want Jezus in zijn verheerlijkte lichaam, wat nam hij bij de discipelen toen hij ineens patboem daar in het midden stond? Wat vis. En hij at dat vis, dat stukje vis. En het viel niet patboem op de grond. Nee, hij at dat. In een verheerlijk lichaam kunnen wij dus eten. We hebben niet voor niks ook een bruidsmaal. Dat zal maar een feest gaan zijn. Daar zal wijn gedronken worden. Dus we zullen smaak hebben. We zullen eten van de vruchten van die boom. Elke maand zal daar vrucht zijn. En dan, jongens, wauw. Jongens, dit is wel leuk hoor. Dit is wat wij ons, dit staat ons te wachten, hè? Hey, lieve mensen, dit is onze toekomst. Wat maken we ons nou zorgen? Dit is onze toekomst. Je lichaam is verheerlijkt. We hebben geen pijn al meer, geen vermoeidheid, geen beperking. Oh, je voelt de kracht en de energie van God door je heen stromen. Wow! Ja. Dit is een hele enthousiaste, positieve boodschap, lieve mensen. Dit staat ons te wachten. Want Jezus heeft voor jou en voor mij uitgeroepen: het is volbracht. Wow! Dat is wij. Ai. We gaan elkaar weer zien. We gaan elkaar weer ontmoeten. We zullen elkaar wellicht niet helemaal gelijk op de eerste gezicht elkaar herkennen. Maar als je een beetje doorvraagt wie want jij krijgt ineens met 1000.0 te maken, hè? Ja. En je gaat misschien ook mensen zien die je denkt van, mocht jij ook komen? Ja. Maar je ziet je vrienden. Je ziet ook die mensen die je helemaal niet aardig vond. Dan denk je van, nou heer, heeft u niet een foutje gemaakt in uw boek? Het is maar goed dat ik niet bij de hemelpoort sta. Nee, dat is ondeugend. Maar we zien onze vrienden en onze familie. We zien ze allemaal weer. Je ziet je stamboom. De mensen, mijn opa, over. De middeleeuwen. We gaan ze ontmoeten. We gaan ze zien. We gaan ze meemaken. We gaan Petrus ontmoeten. We gaan Johannes ontmoeten. We gaan Abraham ontmoeten. Met wie zou je graag een praatje willen maken? Maar wie zou je zeggen, met wie wil je een praatje maken? Ik vind Jozef wel een hele fijne vent om nog eens even te praten met hem. Zo, man, ik vind hem zo, Jozef. Mozes, hoe deed je dat nou? Vertel nou eens even, bij de rode zee, hoe deed je dat nou? Man. En hoe voelde dat je die vent, die Egyptenaar, een kopje klein sloeg? Ja, want dat was hij ook, hè? Petrus, ook wel een leuke vent zijn. Zo, een beetje agressief, een beetje... slaat zo'n oor er vanaf. Hé, hey, Petrus. Wie zou jij willen... Met wie wil jij eventjes een afspraak maken? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk, met Jezus. Zeker. Maar de eeuwigheid is best lang. Dus we kunnen heel veel afspraken maken. We kunnen heel veel mensen ontmoeten. En we zijn dan ook niet meer getrouwd. Dat is dan niet meer. Nee, we zijn allemaal gewoon een man of een vrouw. Niks daartussenin. Een man en een vrouw. En we hebben een verheerlijk lichaam. We kunnen bewegen in dimensies. Je kunt wandelen, je kunt vliegen, je kunt verschijnen, je kunt verdwijnen. Want er is geen zwaartekracht meer. Ik weet niet precies natuurlijk, maar ik kan me alleen maar voorstellen, ik kan alleen maar kijken naar hoe Jezus hier rondwandelde en ineens pasboem midden in een kamer kon staan. En ineens was hij weer weg. En ineens was hij bij die Emmausgangers en hij liep met ze mee. En hij at met ze. En ineens was hij weer weg. Dus we gaan dan in dat verheerlijkte lichaam, dat zal heel bijzonder zijn. Ik denk dat we ook een enorme creativiteit zonder limiet zullen gaan hebben. We zullen nog steeds gaan schilderen. We zullen nog steeds gaan bouwen. We zullen nog steeds componeren. We zullen nog steeds dingen gaan ontdekken. Maar dan alles puur en zuiver tot eer van God. We zullen gaan communiceren op hartsniveau. We zullen geen misverstanden meer hebben. Ja, je zal elkaar veel beter gaan begrijpen. Je gaat elkaar begrijpen. Want nu kan je soms elkaar niet helemaal begrijpen. Wat bedoel je nou? Wat heb je nou gezegd? Wat bedoel je nou te zeggen? Dan is er communicatie op hartsniveau zonder misverstand. En we gaan dan een eeuwige ontdekkingstocht gaan krijgen. Want in God is er geen einde. Geen einde. Een volmaakte natuur. Ook wel leuk. Want nu hebben we het alleen over het Nieuwe Jeruzalem gehad, toch? Maar wat we vaak vergeten te vertellen, waar we wellicht ook niet helemaal aan denken, we hebben het toch over een nieuwe aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe Jeruzalem. Vaak hebben we het alleen over het Nieuwe Jeruzalem met de straten van goud. Oh ja, geweldig. 2200 kilometer. Vergeet u nooit meer, dat is een kubus. Maar er zijn poorten. Waar gaan die poorten naartoe? Want die poorten zijn altijd open. We krijgen toch een nieuwe aarde? Wij wonen niet allemaal daar alleen maar in die stad. Het is de hoofdstad van het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een hoofdstad. Maar daaromheen is daar een enorme ruimte die God ook heeft gemaakt. En dat is de nieuwe aarde. Daar gaat een nieuwe aarde zijn. De nieuwe aarde waar jij en ik ook gaan wonen, gaan functioneren. De Bijbel praat over volkeren. Dus daar zullen ook volkeren zijn. Er gaan namelijk koningen zijn. Er zijn volken en koningen buiten de stad. Want er zegt Openbaring 21, vers 24 tot en met 26. De volken zullen wandelen in haar licht. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Dus de koningen van de aarde zullen hun rijkdommen naar de stad brengen. Dus een wandelen, dat duidt op een voortdurend leven. En ook koningen veronderstelt ook een geordend maatschappelijk leven. Want de poorten staan dus altijd open. Daar is een vrije in- en een uittocht tussen de stad en de aarde. Openbaring 21, vers 25. Daar zal een welzijn zijn voor de volken. Die stroomt uit de stad. Want daar staat die levensboom. En die zal tot welzijn, tot heelheid zijn voor de volken. Wij met elkaar, wij gaan God dienen. We gaan regeren. Dus we zijn koningen en priesters. We zijn koningen, we regeren met hem. We gaan orde brengen op de nieuwe aarde. We gaan het besturen, we gaan het regeren. Aan de andere kant zijn we ook gelijk priesters. We dragen de heerlijkheid en de glorie van God. Want wij zijn allemaal zonen en dochters van de levende God. Wij zijn zijn zonen. Wij zijn allemaal prinsen en prinsessen die dan op dat moment in die eeuwigheid met God vanuit de hoofdstad, het Nieuwe Jeruzalem, ook de hele aarde gaan bevolken. Het is niet zozeer dat daar dus allerlei gezinnen weer gaan zijn. Nee, daar gaan geen gezinnen zijn, er gaan geen man en vrouw zijn. Dat is voorbij. Dat is voorbij. En God woont natuurlijk bij de mensen. Dus buiten die poorten, om nog even samen te vatten, daar wordt gewoond en er wordt samengeleefd. Elk volk zal een blijvende identiteit hebben, want er zijn koningen. Dus dan denk je aan steden, dan denk je aan gebieden. Nogmaals, zo'n samenlevingsstructuur. En er zal ook gewerkt worden. Gewerkt worden, er zal een cultuur zijn. Want alles wat dan naar de stad wordt gebracht, dat is allemaal tot eer en glorie van de schepper, de bron. Dus daar zal kunst zijn, ambacht, wetenschap, rechtszorg. Zoiets zal het heus wel zijn. We kunnen het niet allemaal met zekerheid vaststellen, maar het is een soort veronderstelling. Van het een denk je, nou, dan zal het dan, dat zal dan zo best wel kunnen zijn. En eigenlijk, als we dan weer helemaal teruggaan, theologisch gezien, welke opdracht hadden we ook alweer gekregen in Genesis hoofdstuk 1? Als we helemaal weer teruggaan naar die oorspronkelijke opdracht die God de mens had gegeven, toen God de mens had gemaakt, Adam en Eva, was daar een opdracht. Dat was een oeropdracht, zal ik het maar noemen. En wat was die opdracht ook alweer, lieve mensen? God zegende hen En God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En het is net alsof God zegt, we gaan het nog een keer doen, maar niet goed. Zonder zonde. Zonder Satan. Want Satan is dan geworpen in die poel. Even een vraag. Heb je een leeftijd in die eeuwige staat? Ik heb het net al een klein beetje gezegd. De Bijbel geeft geen numerieke leeftijd. Wel wordt in de Bijbel gezegd dat onze lichamen zijn onvergankelijk. Heerlijk, krachtig, geestelijk. Want ons aards lichaam, ons sterfelijke lichaam, zal niet kunnen functioneren in de tegenwoordigheid van God. Dat werkt niet. Wij kunnen zijn glorie en zijn heerlijkheid in dit lichaam niet aan. Daarom hebben wij een verheerlijk lichaam nodig. Maar de Bijbel zegt ook, we worden gelijkvormig aan Christus, verheerlijkt lichaam. Filippenzen 3 vers 21. Dus denk niet in, oh 25 jaar, oh dan ben ik 80 jaar. Nee, er zal geen verjaardagen meer zijn in de hemel, omdat je dan een jaartje ouder bent geworden. Wel nee, op niet meer op die manier. Want we denken dan veel meer in een volwassenheid, een volwassen volmaaktheid. Een volwassen volmaaktheid. Word je dan ook niet ouder? Verander je nog qua uiterlijk? Nee, want er is geen dood. Er is geen vervloeking meer. Daar zijn geen krachten aan het werk die, zoals we dat nu ervaren, dat we elke dag een dagje ouder worden. Dat is dan niet meer. Dus er is geen dood, er is geen vervloeking, geen slijtage van knieën, geen rimpel meer. Ik kijk wel eens in de spiegel en denk van, Patrick, we krijgen een hoop rimpels. Kijk, een hoop rimpels. Ja, geen slijtage, geen rimpel, geen zwakte door verval, geen lichamelijke aftakeling. Maar je identiteit blijft. Want jij blijft de persoon die jij bent. Jij blijft wel die persoon. Maar dan zal jij ten volle die persoon kunnen zijn, zonder dat daar dus enige vorm van kwaad nog in kan komen, zonde. Nee, jij zal jezelf ook gaan neer kunnen zetten en jezelf leren kennen als de perfecte persoon zoals God dat ooit heeft bedoeld. Want nu is de zoektocht aan, maar wie ben ik dan? Maar bij hem weet je helemaal precies wie je bent. Want elke vorm van gebrokenheid die zal verdwijnen. En we zullen allemaal die identiteit hebben. Ook nog even een vraag die nog wel eens tot me kwam. Want ja, maar als nou een babytje sterft, is die baby straks dan ook nog een baby? Is die baby dan ook nog een baby? Het doel staat is volwassen volmaaktheid. In het beeld van Christus. Met andere woorden, ik geloof dat wij dan allemaal een herkenbare, volmaakte persoon zijn. Daar zal een ontwikkeling wel zijn, maar we zullen wel zijn wie we zijn. Maar in dat alles zal er wel een ontwikkeling zijn, maar niet dat een babytje dan een babytje is. Nee, ik geloof gelijk bij hem, in die volmaaktheid, in God, is daar die persoon. Want daar is geen leeftijd. Daar is dus niet een ontwikkeling in leeftijd. Dus niet dat je dus elke keer een stukje ouder wordt. Amen. En zoals ik al eigenlijk ook zei, en nou gaan we ook afronden. Waarom zouden we ons nou zorgen maken? Als je dit nou allemaal hebt gehoord, waarom maken we ons dan eigenlijk zorgen? Want al die zorgen heeft te maken met dit aardse. Dit aardse. En daarom zegt Jezus ook voortdurend in het woord, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Doe dat nou niet. En waarom zegt hij dat en kan hij dat zeggen? Hij hoopt dat wij ervoor kiezen, zeker als je het vandaag allemaal weer gehoord hebt, dat wij alles bezien vanuit een eeuwigheidsperspectief. Want dat verandert de zaak. En als jij weet waar je naartoe gaat, als je weet dat je sterft, dat je dan voor de eeuwigheid thuis komt, dan zijn we ook niet meer bang om te sterven, omdat we die zekerheid in ons hart hebben. Dit is niet het eindpunt. Sterven is nog maar gewoon het begin. begin van wat komen gaat. Dat wij allemaal mogen meemaken wat allemaal de afgelopen weken hebben gehoord. Dit staat ons allemaal te wachten. Dus waarom dan zorgen maken? Want God bepaalt onze toekomst. God heeft onze toekomst bepaald. En hij verlangt ernaar dat we elke dag die keuze maken. Heer, u krijgt de eerste plaats. Heer, u krijgt de eerste plaats. Heer, u wil, ziet in de hemel en hier op aarde in mijn hart. Ik zoek u. Ik beweeg in u. U bent mijn alles. U bent mijn rots. Oh, Heer, dank u wel. Ziekte, ja, ik voel me niet lekker. Nee, klopt. Ik voel me van, oh, ja, klopt. Maar, woes, Jezus, dank u wel. Dank u wel voor de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, Heer. Heer, en ik weet, ik mag me geen zorgen maken, maar soms maak ik me toch zorgen. Maar nu als ik dit allemaal weer hoor, dan ga ik naar het woord van God. Dank u wel dat ik het woord van God mag belijden. Dat ik mijn geliefde mag gaan terugzien. Dank u wel, Vader. Nou, op die manier spreek jezelf ook moed in door het woord van God elke keer weer te gebruiken en naar terug te gaan. Wat zegt het woord? En deze dingen staat ons dus allemaal te wachten. Wat een heerlijkheid en een glorie staat ons te wachten. Halleluja! Yes! Ja! Maar wie heeft die zekerheid nou niet? Als jij nou die zekerheid niet hebt, toch kan je die zekerheid krijgen vandaag. Help me een beetje. Ja. Ga niet die deur uit. Ga niet die kerk uit zonder die zekerheid te hebben dat jij ook voor de eeuwigheid bij hem mag zijn. Dat je het allemaal mee mag maken. Wow, 1000 jaar vrederijk. Geweldig. Halleluja. In mijn verheerlijkte staat. Patrick 1000.0. Yes, dank u wel, Heer. Oh, dit gaat ons om. Dit wil je toch niet missen? Het is gratis en voor niks. Nou, Nederlanders. Het enige wat je doet, is je geeft je leven aan hem. Zeg, Heer, ik geloof. Door alle drukte. Heer, dank u wel dat ik me... Oh, dank u wel, Heer, dat ik me mag gaan toewijden aan Jezus. Vanuit die relatie. Want het is eerst relatie en dan pas... prestatie. Eerst relatie, dan pas prestatie. Geen religie. Geen wetjes. Nee. Eerst relatie en dan, help me even, allemaal tegelijk. Eerst relatie, dan prestatie. En als jij nog niet een relatie hebt met Jezus, dan daagt Jezus jou zelf uit en hij klopt aan de deur van jouw hart. Hij zet absoluut nooit zijn voet tussen jouw deur. Hij klopt netjes. Jezus is een gentleman. Hij klopt netjes aan jouw deur. Vind jij het fijn? Zou je het goed vinden dat ik bij je binnen mag komen? Ik ga me niet naar binnen forceren, want ik wil uitgenodigd worden. En op het moment dat je me uitnodigt en je me toelaat in je leven en je ook toestaat dat ik orde op zaken mag gaan stellen, dat er genezing en bevrijding en herstel gaat komen, betekent wel dat ik de eerste plaats moet gaan krijgen, maar het is aan jou de keus of je dat wel of niet wil. En is hier iemand die zegt, dat wil ik. Ik wil een relatie met Jezus. Ik heb het nog niet. Ik voel me ook onrustig worden hier van binnen, want dat gebeurt dan op een gegeven moment, want de vijand die wil jou niet loslaten. Hij wil je meenemen. Die eeuwige verdoemenis. Maar Jezus zegt, nee, ik klop nu aan de deur van je hart. Is hier iemand die twijfelt aan zijn behoud? Of die werkelijk... Laat even zien. En je zou wel graag die relatie met Jezus willen. Is hier iemand? Of zijn we hier allemaal... Perfect, man. Is er nog iemand anders? Eventjes, yes! Nog iemand, ja. Yeah. Hij moet het zelf willen, hè? Hey, je moet het zelf willen. Want ik zag ineens een hand omhoog gedaan worden. Je moet het zelf willen, want niets... Niets wordt hier geforceerd. Het is je vrijwillige keuze om Jezus te dienen. Amen. Amen. Zijn er nog? Dus als dat een vak. Zitten er achterin al mensen? In het achterste vak. Zijn er mensen die twijfelen aan hun behoud? En je wil een keuze maken. Is er iemand? Ik zie geen... Niemand verder? Niemand? Hey, tof.
Yes.